En het thema van de preek is: leer het woord hanteren. Nou, om te beginnen mag je wat maar opzoeken, Matteüs. En dan gaan we de geschiedenis lezen die beschreven staat in hoofdstuk 4. Dus Matteüs, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Matteüs hoofdstuk 4, vanaf vers 1 tot en met vers 11. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Jezus 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad, en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg, en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot hem: dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel Jezus met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. Nou, zo op het eerste oog lijkt het of hier niet meer gaande is dan alleen maar een woordenwisseling. Nou ja, wel een bijzondere woordenwisseling, want het is tussen Jezus en de duivel. De duivel komt met listen en verleidingen, maar Jezus gaat er niet in mee en hij haalt daarbij de schriften aan. Met behulp van Gods woord pareerde Jezus de aanvallen van de vijand. En uiteindelijk moest de Satan verdwijnen. Maar het is niet alleen de discussie die hij heeft verloren door de scherpe antwoorden van Jezus. Nee, hij draait gehavend en gewond de aftocht. Want wat de Bijbel ons leert, is dat er meer is dan alleen het direct waarneembare. Er is meer dan alleen maar de zichtbare en de fysieke werkelijkheid. Er is ook een geestelijke wereld. En in die geestelijke wereld vindt een geestelijke strijd plaats. En de duivel, maar ook zijn volgelingen, de demonen, zijn daarin onze tegenstanders. En om veilig te kunnen zijn in die geestelijke strijd, hebben wij de geestelijke wapenuitrusting nodig. En een aantal maanden geleden heeft broeder Marcel het daar al over gehad. Toch wil ik het graag nog eventjes opnieuw met u lezen, omdat het zo belangrijk is. Efeziërs, hoofdstuk 6. En we lezen daar vanaf vers 13. Eerst wordt eigenlijk uitgelegd dat die geestelijke strijd er is en wie onze tegenstanders zijn, maar dan hoe wij ons tegen kunnen wapenen. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, en neemt de helm des heils aan, en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest dat u wakende, met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij. Maar deze keer gaat het me eigenlijk vooral om wat er onder andere in vers 17 staat. En neemt het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Het woord van God, de Bijbel, wordt vergeleken met een zwaard. En een zwaard is een krachtig wapen en zeer nuttig in de strijd. Want met een zwaard kun je jezelf verdedigen. Je kunt de aanvallen van je tegenstander pareren. Maar je kan er ook mee aanvallen en je tegenstander uitschakelen. En een zwaard gebruiken we in een fysieke strijd, maar het woord van God hebben we nodig om in de geestelijke strijd te kunnen zegevieren. Maar voordat wij het woord van God kunnen inzetten, moeten we het, net als bij een zwaard in de strijd, eerst leren hanteren. Om goed met een zwaard te kunnen vechten, moet je eerst getraind zijn, anders wordt het levensgevaarlijk. Met een scherp zwaard kun je heel makkelijk jezelf en anderen, ook onbedoeld, beschadigen. Daarom moet je eerst trainen en oefenen. Welke bewegingen kan ik maken? Hoe houd ik mijn zwaard vast? Waar moet ik op letten? En daar is dus heel veel training voor nodig. Je moet allerlei technieken onder de knie krijgen. Je moet met allerlei situaties om kunnen gaan, want dan kan je van alles treffen in de strijd. Hoe verdedig je je nou zelf met een zwaard? En er zijn heel veel variaties mogelijk, want je kunt in een gevecht tegenover iemand komen te staan die ook een zwaard gebruikt. Maar heel vaak wordt er niet met gelijke wapens gestreden. Wat doe je als er iemand tegenover je staat met een dolk? Iemand met een dolk is in het voordeel als de lichamen van de strijders zich dicht bij elkaar bevinden. Dan ben je niet in het voordeel met je zwaard. Dus wat je wilt proberen is iemand met een dolk op afstand te houden. Want jouw zwaard heeft een veel groter bereik. Maar hoe doe je dat als je dan tegenover iemand met een speer staat? Want dan zijn de rollen omgedraaid. Dan is degene met de speer in het voordeel als de afstand groot blijft. Dan wil jij met je zwaard dichterbij komen, anders kun je je tegenstander niet eens raken. Dus alleen al de verschillende wapens waarmee je geconfronteerd kunt worden, daar moet je op voorbereid zijn. En natuurlijk heb je ook te maken met eigenschappen van je tegenstander. Is het een groot iemand of een klein iemand? Is iemand vooral sterk of vooral heel erg behendig? Maar ook, hoe vecht iemand? Gaat hij onbezonnen te werk, hij of zij? In dat geval nemen ze grote risico's, maar het is ook heel moeilijk om je daartegen te verdedigen. Want je verwacht eigenlijk niet dat ze die risico's nemen. En daardoor is dat vaak toch succesvol. Maar je kan ook tegenover iemand komen te staan die juist heel beheerst te werk gaat. Die zich niet makkelijk de tent uit laat lokken. En met al die situaties moet je om kunnen gaan voordat je de strijd ingaat. Als je er ook goed uit wilt kunnen komen. En er zijn dus talloze variaties en situaties mogelijk. En datzelfde geldt ook voor aanvallen. Hoe bereik je een bepaald doel, terwijl je tegelijkertijd zelf veilig blijft? En daarbij is een goede meester dan ook onmisbaar. Iemand die het grote geheel overziet. Iemand die bekend is met allerlei tactieken en technieken. Iemand die je kan corrigeren. Iemand die je kan helpen om op de details te letten die zomaar de doorslag kunnen geven. Iemand die je aanmoedigt en scherp houdt. Want om een goede zwaardvechter te worden, moet je veel leren en oefenen oefenen en blijven oefenen, totdat jij het zwaard beheerst. Dan kun je het gecontroleerd inzetten in de strijd. En dat geldt ook voor het woord van God. In Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12, wordt ons uitgelegd hoe krachtig het woord van God is. En ook daar wordt een vergelijking gemaakt met een zwaard. Er staat: want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift de overleggingen en gedachten des harten. Dit ene vers laat ons zien wat voor krachtig wapen God ons ter beschikking heeft gesteld. Om ons te kunnen verdedigen, maar ook om de vijand te kunnen verslaan. En het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het woord van God is zo krachtig dat het impact kan hebben in het fysieke. Daarom wordt er ook een vergelijking gemaakt dat er scheiding kan worden gebracht tussen merg en gewrichten. Maar het woord van God heeft ook vooral effect in de geestelijke strijd, in de geestelijke werkelijkheid. Het kan zelfs de ziel en de geest van elkaar scheiden. Zo krachtig is dit wapen. Maar daarmee bevat dit vers tevens een waarschuwing voor ons. Want het is belangrijk dat we het woord van God kennen en het gebruiken. Maar omdat het zo krachtig is, kun je er ook ernstige schade mee toebrengen. Zowel aan jezelf als aan anderen. En dat gebeurt helaas maar al te vaak. En dat komt als we het woord van God niet goed begrijpen, niet goed kennen of ook niet goed uitleggen. Doordat we teksten, beloftes en principes uit hun verband halen. Doordat we mensen opdrachten en instructies geven die helemaal niet van God afkomstig zijn. Soms gebeurt dit doelbewust, worden mensen gemanipuleerd met teksten uit de Bijbel. Maar soms heb je ook met mensen te maken die oprecht zijn in hun bedoelingen en je toch de verkeerde kant uitsturen. En er is onnoemelijk veel schade aangericht door dwaalleer. En dwaalleer is eigenlijk alles wat niet in overeenstemming is met Gods woord. Niet met wat Gods woord letterlijk zegt, maar ook niet waar het voor staat. Daardoor zijn er zoveel mensen geweest die een afkeer van God hebben gekregen, terwijl het niet nodig was. Mensen zijn teleurgesteld geraakt omdat ze belofte hebben gekregen, maar niet de principes die ermee te maken hebben. En dat is een ernstige zaak. En omdat het woord van God zo krachtig is, heeft het ook een enorm effect. Maar dat moet ons er niet toe verleiden om te zeggen: nou ja, ik wil geen schade toebrengen aan anderen, dus ik gebruik dat zwaard maar niet. Dat zou zeer onverstandig zijn. Want toen Marcel over dit onderwerp sprak, over die geestelijke wapenuitrusting, zei hij terecht dat je alle onderdelen moet dragen om veilig te zijn. Je kunt niet zeggen: ja, één onderdeel, dat heb ik niet nodig hoor. Je hebt ze allemaal nodig, ook het zwaard van de geest. Dus het moet ons niet aanmoedigen om het dan maar niet te gebruiken, maar wel om er zeer zorgvuldig mee om te gaan. Laten we ervoor zorgen dat we het woord van God heel goed leren kennen. Want dan kan het worden gebruikt zoals het is bedoeld, tot heil en tot zegen van mensen. Nou, God geeft ons nog een belangrijke waarschuwing mee door de profeet Hosea. Hij zegt daar in Hosea 4, vers 6a: mijn volk, zegt God, gaat te gronde, gaat ten onder, verloren door het gebrek aan kennis. Misschien zeg je: nou, dat heb ik wel vaak genoeg gehoord. Nou, het is goed als je het hebt gehoord. Maar de vraag is niet, heb je het gehoord? Maar wat heb je ermee gedaan? Heeft deze waarschuwing je aangespoord om aan je kennisniveau te gaan werken? Om te voorkomen dat je daar een gebrek aan hebt, zodat dat risico je niet te wachten staat? En het gaat niet over het vergaren van algemene kennis, maar kennis van de Bijbel. Wat is nou de boodschap van de Bijbel? Welke uitspraken heeft God gedaan? Dus wat is zijn wil en wat juist niet? En om daarachter te komen, zit er maar één ding op. En dat is, ga de Bijbel lezen. Maar niet alleen lezen. Ga er de tijd voor nemen om na te denken wat je hebt gelezen. Wat staat er nou allemaal? Wat heeft dat voor jou te betekenen? Wat is de reden dat God het heeft laten vastleggen? En zodra je er tijd voor gaat nemen, gaat nadenken over wat je leest en niet alleen even snel er doorheen gaat, dan zul je merken dat je er veel meer van gaat leren. En dat geldt ook bij het gebruiken van een zwaard. En niet alleen bij het gebruiken van een zwaard, maar ook als je goed wil worden in sport of in het beheersen van een muziekinstrument. Als je een bepaald niveau wilt halen, moet je heel veel oefenen om op dat niveau te kunnen komen. Maar zelfs als je een bepaald niveau bereikt, moet je blijven doorgaan met oefenen om die vaardigheid aan dat niveau vast te houden. Het bestuderen van Gods woord is dan ook niet een eenmalige actie of een serie van een aantal weken. Nee, dat moeten we continu blijven doen. Tijd nemen om erover na te denken. Zo voed je jezelf met het woord van God. En zo word je opgebouwd en versterkt. En dat is iets wat wij zelf kunnen en ook moeten doen. Het is onze verantwoordelijkheid. En het is een investering van onze kant om echt in de Bijbel te duiken. Maar dat alleen is niet voldoende. Je kunt de Bijbel zo goed bestuderen dat je hele teksten uit je hoofd kunt opnoemen en toch de boodschap, de ware betekenis mist. Denk maar aan de woorden van Jezus uit Matteüs 22, vers 29, toen hij zei, gij dwaalt, want gij kent de schriften niet, nog de kracht Gods. Jezus zegt hier tegen mensen die hun leven min of meer hebben toegewijd aan het bestuderen van de schriften, dat zij de schrift niet kennen. Maar hij geeft ook de reden waarom dat zo was. Waarom ze niet de essentie eruit hadden opgepikt. En dat kwam omdat zij de kracht Gods niet kenden. En de kracht Gods is de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft mensen geïnspireerd om de verschillende boeken van de Bijbel te schrijven. Dus als er iemand is die de inhoud en de betekenis op ons kan overbrengen, dan is Hij het. Wij hebben de Heilige Geest nodig om het woord van God goed te kunnen begrijpen. En in 1 Korintiërs hoofdstuk 2 vinden we een mooi stuk tekst wat hiermee te maken heeft. Dat wil ik graag samen met u lezen. 1 Korintiërs hoofdstuk 2 vanaf vers 12. Korintiërs hoofdstuk 2 vanaf vers 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Nou, tot zover. En dan wil ik vers 14 nog een keertje herhalen, maar dan uit de MBV-vertaling. En daar staat: een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. De Heilige Geest is de meester. Hij kan ons duidelijk maken wat God heeft gezegd en bedoeld. Want het is immers ook het zwaard van de geest. En ook Jezus, onze Heer, liet zich leiden door de Heilige Geest. We hebben het aan het begin van de preek er nog over gehad in vers 1 uit Matteüs 4. En wij mogen weer leren van Jezus, van zijn onderwijs, maar ook hoe hij dingen in de praktijk toepast in zijn eigen leven. Als zijn volgelingen is hij ons voorbeeld. Wij mogen leren van zijn voorbeeld. En wat Jezus ons ook heeft laten zien is dat wij het zwaard van de geest, het woord van God gebruiken door het uit te spreken. En dat is wat er gebeurde in de confrontatie met Jezus en de duivel. Jezus kende het woord van God en dat sprak hij tegen de vijand uit. Het was dan ook niet alleen de discussie die hij verloor, de Satan, de duivel, maar hij kreeg er van langs met het zwaard van God. En Jezus gebruikte ook het woord van God om de vijand zijn aanvallen te pareren. Op een gegeven moment kwam hij zelf ook met een bijbeltekst. En hier zie je ook weer hoe belangrijk het is dat je het woord van God goed leert kennen. En niet een stukje van het woord, maar het gehele woord. Want Jezus wist, wat de duivel zei, stond in de Bijbel. Maar de betekenis die hij eraan gaf, klopte niet. En dat wist hij vanwege het grotere geheel. En daarom kon hij met het woord van God de aanval van de vijand tegenhouden en overnemen. En dat is ook wat wij nodig hebben. Dat we goed geworteld in het woord van God zijn. Dat we niet meteen van ons stuk zijn gebracht als iets met één vers uit de Bijbel te onderbouwen lijkt. Want past die uitleg ook echt binnen het grote geheel? Dat is een heel belangrijk toetspunt voor ons. En wat wij dus kunnen doen, is de Bijbel bestuderen. Niet alleen lezen, maar ook echt de tijd nemen om erover na te denken. En daarbij mogen we de Heilige Geest om hulp vragen. Om het voor ons begrijpelijk te maken, zodat we het gaan verstaan zoals God het ook heeft bedoeld. En we kunnen kijken naar het leven van Jezus, want ook Hij is natuurlijk onze meester. Een meester met een voorbeeld in woord en in daad. Wij kunnen leren hoe wij moeten strijden van zijn voorbeeld. Maar alsof dat alles nog niet genoeg is, komt God ons op nog een manier tegemoet. Door de Heilige Geest bekwaamt Hij volgelingen van Jezus, mannen en vrouwen, jong en oud, om andere volgelingen toe te rusten in hun geloof. Ook door goede kennis van Gods woord te krijgen. En dat wil ik graag ook samenlezen. En we vinden dit in Efeziërs hoofdstuk 4 vanaf vers 11. Efeziërs hoofdstuk 4 vanaf vers 11. En God heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd door, onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. Dus God rust ook andere mensen toe om ons te helpen om het woord van God onder andere goed te leren kennen. Vooral de herders en de leraren spelen daarin een belangrijke rol. Zodat we niet meer kwetsbaar zijn voor allerlei leringen, allerlei theorieën. Maar dat onze basis het woord van God zelf is. Dat we niet zomaar in allerlei hypes en nieuwe openbaringen tussen haakjes meegaan. Maar we moeten niet de fout maken dat wij op deze mensen gaan bouwen. Het woord van God is onze basis. En Jezus en de Heilige Geest, die zijn ons fundament. Op hun kunnen wij bouwen. Maar we mogen wel gebruik maken van de mannen en vrouwen die in zijn dienst staan. Maar we kunnen niet op hen bouwen. We kunnen ook niet leunen op de kennis van anderen. We moeten zelf dat woord ons eigen maken. En daarvoor mogen we gebruik maken van de hulpmiddelen die God ons ter beschikking stelt. Maar wij moeten zelf die kennis opbouwen. Wij moeten zelf ook die relatie met God onderhouden. En daarom hebben we nodig dat we zijn woord bestuderen. Want zo leren we God kennen. En als je, misschien ken je mij bijvoorbeeld. En dan denk je, oké, die vertrouw ik wel. Maar je moet toch altijd toetsen wat ik zeg. Als ik namens God beweer te spreken. De dingen die ik vertel, staan die ook in de Bijbel? En mag je ze ook zo uitleggen? En dan moet je niet alleen op je eigen inzicht afgaan. Dat is wel belangrijk om zelf te blijven nadenken. Maar toets het aan het woord en vraag dus de Heilige Geest. Help mij om het te begrijpen zoals u het bedoelt. En kijk naar het leven van Jezus. Naar de dingen die hij zei. En naar de dingen die hij deed. Want daar krijgen we het beste beeld van Gods wil. Zodat we niet kwetsbaar zijn, maar zodat we weten wat naar zijn wil is. Met goede kennis van de Bijbel kunnen wij het woord van God gebruiken in de geestelijke strijd. En wij mogen net als Jezus dat doen door Gods woorden uit te spreken. In Openbaring 19 vers 15 gaat het over de wederkomst van Jezus en dat er dan een zwaard uit zijn mond komt. Nou, dat is niet een fysiek zwaard, maar dat is een symbool. Dat hij de woorden van God uitspreekt. En er gaat effect van uit, er gaat kracht van uit. Zowel in het fysieke, maar zeker ook in het geestelijke. Ook als wij dat doen. Ook wij mogen de woorden van God gaan uitspreken. En daarmee de aanvallen van de vijand afslaan. En hem uitschakelen, overwinningen behalen. Want de vijand is ook op ons uit. En waar komen die aanvallen, waar vinden die nou plaats? De aanvallen van de vijand komen vooral in de vorm van gedachten. Negatieve gedachten. Of verleidelijke gedachten. Of gedachten van twijfel. En het komt ook tot ons in de vorm van uitspraken. Soms zijn wij zelf degene die die dingen uitspreken. Negatief beleiden. Maar het kan ook, en dat gebeurt vaker, zijn wat anderen tegen ons zeggen. En wij hebben dan dat woord van God nodig om te weten hoe God over de situatie denkt. Wat zegt hij? Wat is naar zijn wil en wat is niet van hem? En alles wat niet in overeenstemming met zijn wil is, mogen wij verwerpen. Dan mogen wij het woord van God tegenoverstellen. En waarom is het zo belangrijk dat we dat dan ook uitspreken? Omdat dat een daad van geloof is. Het is een uiting van ons vertrouwen in het woord van God. Dus niet alleen dat je eraan denkt, maar je spreekt het uit. Want onze God is ook een God van het spreken. En gedachten om een paar voorbeelden mee te geven die bij je kunnen opkomen van tijd tot tijd is dat je je misschien alleen voelt. Alsof God niet met je is. Je ervaart niet altijd Gods nabijheid. En soms lijkt het tegenovergestelde. Maar dan mag je op basis van Mattheüs 28 vers 20 zeggen: ik ben niet alleen. Jezus is met mij. Al de dagen van mijn leven. Tot aan het einde van deze wereld. Want dat is de belofte die Jezus daar heeft gedaan. Als je je niet geliefd voelt, alleen, mag je denken aan Johannes 3 vers 16. En dat mag je persoonlijk maken. Dat je zegt: ik ben geliefd door God. Hij houdt zelfs zoveel van mij dat hij zijn zoon zond om mij te redden. Als je je veroordeeld voelt, dat God jou wil oordelen, jou wil straffen, mag je denken aan het vers wat erop volgt. Waar God zegt, waar Jezus zegt, dat hij zijn zoon niet gezonden heeft om de wereld te veroordelen. Hij is niet gekomen om jou te veroordelen, maar om jou te redden. Als je met situaties te maken hebt dat je denkt: ik zie niet hoe dit goed moet komen, het lijkt mij onmogelijk, mag je proclameren dat bij jou is dat misschien wel onmogelijk, bij mensen, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Als je twijfelt over wat God voor plannen voor jou heeft, wat zijn doel met je is, dat je je afvraagt: gunt hij mij wel het goede? Mag je denken aan Jeremia, waar God zegt dat zijn gedachten over jou vrede, gedachten zijn van vrede en niet van onheil. Dat hij jou een hoop voor de toekomst gunt. Dat woord van God, dat mogen we, als we het kennen, gebruiken in die strijd. Tegen de gedachten die bij ons opkomen, tegen de uitspraken, mogen we Gods woord plaatsen. En zodra we dat toepassen, dan kunnen we ook anderen gaan helpen. Als we dit in ons eigen leven gaan doen, kunnen we ook onze vrienden helpen of mensen vanuit de bediening, vanuit het pastoraat, helpen om ook het woord van God te leren kennen en te gaan gebruiken zoals het is bedoeld. Dan kunnen we mensen bemoedigen en opbouwen in plaats van ontmoedigen en afbreken. Dan kunnen we in de liefde mensen corrigeren en aansporen in plaats van af te straffen of bestraffen en te intimideren. Dan mogen we het woord van God gebruiken zoals het is bedoeld, tot zegen van mensen. En zoals het is bedoeld in Timotheüs 2 vers 3. En daarmee sluiten we af met het lezen van die versen. Dat laat ons zien waar het woord van God voor is bedoeld. 2 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 17. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Amen.